Ik wil met u stilstaan bij Handelingen 4, vers 29 en 31. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Broeders, zusters, laat ik beginnen vanmorgen met een bekentenis. Toen ik alweer heel wat jaren geleden begon met preken, bemerkte ik al meer en meer dat heel vaak in de consistorie door de ouderling van dienst, voor de dienst en soms ook wel na de dienst, gebeden wordt om de vrijmoedigheid waar hier in Handelingen 4 en ook op andere plaatsen over gesproken wordt. Geef uw dienaar met vrijmoedigheid uw woord te spreken. Voor velen van ons zijn die woorden heel bekend. En wat is dan mijn bekentenis vanmorgen? Dat ik meermalen gedacht heb, och, natuurlijk een prachtig en een treffend gebed. Wie zal dat ontkennen? Een Bijbels gebed. Maar ik heb eerlijkheidshalve ook wel eens gedacht, is dat nou alles? En zijn er toch ook niet gebeden die eigenlijk veel dieper gaan dan het gebed, laat hij in vrijmoedigheid uw woord spreken. Zou ook door degene die het bidden, door onze broeders ouderlingen, altijd beseft worden wat de inhoud en de betekenis van dit gebed is, van deze uitdrukking die we in de schrift tegenkomen, met vrijmoedigheid de woorden God spreken? Beseffen wij het altijd? Het werk van Petrus en Johannes brengt in Jeruzalem heel wat teweeg. En dat naar twee kanten. We zien dat trouwens heel in het algemeen in de handelingen. Aan de ene kant worden mensen door de kracht van het woord Gods dat verkondigd wordt door het getuigenis van de opstanding van Christus tot geloof en bekering gebracht. Door de Heilige Geest aangegrepen en met hun voeten gebracht op de weg der zaligheid, de weg van het eeuwige leven. Aan de andere kant, wat we dan ook voortdurend altijd zien, en dat staat daar lijnrecht tegenover, dat is de tegenkanting die losbarst. Dat is heel duidelijk ook hier in Handelingen 4 het geval. De leden van de Hoge Raad zien tanden knarsend aan hoe Petrus en Johannes daar rondgaan in Jeruzalem en de woorden van Jezus verkondigen, een doorn in hun oog. En ze betuigen dan ook, nadat ze Petrus en Johannes gevangen gezet hebben, dat het getuigenis van deze naam in het midden van Jeruzalem een einde moet hebben. De naam van Christus moet verzwegen worden in Jeruzalem. Wanneer Petrus en Johannes dan weer losgelaten worden, wordt op een indringende wijze tot hen gezegd, maar spreek niet meer in de naam van deze Jezus. Wanneer Petrus en Johannes dan terugkomen bij de apostel in Jeruzalem en verslag doen van wat hen overkomen is, is het gevolg daarvan, van het verslag dat ze uitbrengen, dat in het midden van de gemeente een vurig gebed wordt opgezonden tot God in de hemel. En nu dan, Heere, zie op hun dreiging, op de dreigingen die tot ons komen, en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Er zijn scherpe dreigingen uitgesproken aan het adres van de apostelen. In vers 21 lezen we, maar zij, de leden van de Hoge Raad, dreigden hen nog meer. Er is tevoren al dreiging geweest, maar die wordt alleen maar versterkt. Petrus en Johannes moeten mond gesnoerd worden. Het is een van die situaties in de schrift waarbij we ons afvragen, beseft Satan niet vaak veel beter wat de kracht van het woord is dan wij dat beseffen? Misschien heeft hij wel veel meer besef van de kracht van het woord en daarom ook zoveel vrees voor het woord en de verkondiging daarvan dan wij die zondag aan zondag de kansel mogen bestijgen. Althans, dat geldt van meerdere van ons, dat besef vaak hebben. Vurig en heel indringend wordt dan de naam van de Heere door de gemeente in Jeruzalem aangeroepen. Heere, zie op hun dreigingen. Hoe vaak komen we het in de psalmen niet tegen, ook wanneer door dichters gebeden wordt voor de kerk, dat gesmeekt wordt, Heere, laat uw oren geopend zijn en laat uw ogen zien. En u weet wat een machtige troost voor de dichter van Psalm 94. Zou hij die het oog geplant heeft niet zien. En die het oor gemaakt heeft niet horen. En eigenlijk is dat hier hetzelfde gebed wanneer het gaat over de strijd van de christelijke kerk daar. Die jonge kerk nog in Jeruzalem. Heere, laat uw ogen geopend zijn wanneer het voor u maar niet verborgen is. De dreiging die tot ons gekomen is. Zo leeft het in de gemeente. En zo zouden wij elkaar vanmorgen kunnen vragen, wanneer hebben wij zo voor het laatst voor het aangezicht van de Heere gestaan in ons persoonlijk leven? En dat geldt niet alleen voor dominees natuurlijk, maar dat geldt in het algemeen voor ons. Dat het ons vurig verlangen was, Heere, laat uw ogen hierop zien. Ook op wat er gaande is op het kerkelijk erf. En we hebben ook in de afgelopen dagen wat met elkaar afgesproken over daar dit en daar dat. En over allerlei gemeentes en zorgen die er kunnen zijn. Laat het ons in ieder geval brengen ook tot de belijdenis, het gebed. Heere, gij zij de God die de hemel en de aarde gemaakt hebt. Zie dan op de dreiging. Als uw oog dan maar niet voorbij ziet aan de nood, aan onze nood waarin wij verkeren. Als uw oog voorbij ziet aan mijn nood, ben ik de ellendigste van alle mensen. Heere, zie. En zie dan zo dat uw hand, uw machtige hand, waarmee u immers de hemel en de aarde en de zee geschapen hebt, ook zal werken en in beweging zal komen. Over die beweging horen we zo meteen nog meer. Vaak wordt bij dit gebed in Handelingen 4 verwezen naar het gebed van Hizkia. We kennen de geschiedenis dat Jeruzalem bedreigd wordt door de machtige legers van de koning van Assyrië. En we weten van het gebral en het geroep van de rapsakee daar voor de muren van Jeruzalem. Wat? Vertrouwen jullie op de God van Israël? Is Hij jullie hoop? En hij overhandigt de brieven van de koning van Assyrië. Laat dat vertrouwen maar varen. Geef die hoop maar op. En we weten wat Hizkia deed. Hij spreidde de brieven voor het aangezicht van de Heere. Dat in de eerste plaats. Heere, zie. Datzelfde gebed om geopende ogen bij de Heere. Lees, zo bidt Hizkia als het ware, wat de vijanden ons geschreven hebben, dat we op u onze hoop niet hoeven te bouwen, en dat het te vergeefs is om te midden van alle nood van uw kerk de ogen op u te slaan. Lees toch, Heren, laat toch niet verborgen zijn wat er omgaat. Zo zien we, en dat is dan duidelijk de overeenkomst van de geschiedenis van Hizkia met wat we hier in Handelingen 4 zien, zien wij in beide gevallen dreigingen, in beide gevallen ook het gebed laat voor u niet verborgen zijn, en ook in beide gevallen de belijdenis, want die wordt ook door Hizkia afgelegd, gij zijt immers de God die de hemel en de aarde gemaakt hebt. En daar hoef ik na maandagavond niets meer aan toe te voegen en niets meer over te zeggen. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. In het geestelijk leven, en ik meen te mogen zeggen ook in het ambtelijk leven, zijn er momenten dat het allerergste en het allerbitterste zou zijn wanneer de ogen van de Heere gesloten zijn. Dicht zijn. Het allerbitterste. En we weten van de belijdenis van een van de dichters. Ik zag uit ter rechterhand. Hij ziet als het ware overal om zich heen. Maar gij hebt mijn pad gekend. Spreken wij dat vaak uit, ook in ons ambtelijk leven. Voor het aangezicht van de Heere. Heere, als uw ogen maar niet gesloten zijn. Zie ook op de dreigingen voor uw kerk. Die door u nog veel scherper gekend worden dan wij ze kennen. Zie, Heere, sta op. Psalm 2 is in het geding. Zo blijkt hier uit dit gedeelte. Brandend actueel. Waarom woeden de heidenen? en bedenken de volken ijdelheid. En ook ik denk dan nog weer even terug aan gistermiddag. Tendens in onze cultuur, onder onze jongeren, allerlei bewegingen. Waarom woeden de heidenen, heren? Waarom bedenken ze ijdelheid? Dat kan een brandende vraag zijn. Ook wanneer je geroepen wordt tot een hele verantwoordelijke taak. Hier is in ieder geval sprake, dat is ons wel duidelijk, van bittere en felle tegenstand. Tegen God en tegen zijn gezalfde. Vreugde over de voortgang van het werk van God. En ik hoop van harte dat u daar toch in deze dagen ook iets van bespeurd hebt en iets van gesproken hebt wellicht. Vreugde over de voortgang van het werk van God heeft altijd als keerzijde pijn en verdriet over zoveel tegenstand. Het kan niet anders. In Jeruzalem worden ogen en harten opgeheven tot God die in de hemel is. Immers waar kunnen zulke dingen beter gebracht worden dan voor het aangezicht van de Heere? Waar kunnen ze beter neergelegd worden dan voor de troon van God, die wij toch wel aanduiden als de genadetroon? En dan de inhoud van het gebed, geef uw dienstknechten met vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat betekent in ieder geval ook, geef hen uw woord te spreken. Moet daar dan in Jeruzalem om gebeden worden? Dat is toch immers een zaak die wel duidelijk kan zijn. En dan gaat het natuurlijk hier in dit verband over vrijmoedig spreken. Maar moet daar dan om gebeden worden? Staan de apostelen daar dan niet voor? Voor die taak. Hebben Petrus en Johannes daarom dan niet gevangen gezeten? Juist omdat ze vrijmoedig het woord hebben gesproken. Moet daar dan om gebeden worden? Ja, natuurlijk. De apostelen weten dat en wij weten het. En het gaat om het woord, want dat moet het doen. En zijn de apostelen niet bekwame verkondigers van het woord? Niet voor niets wordt in Handelingen 2 gezegd dat ze vervuld zijn van de Heilige Geest. En toch, broeders, is het niet altijd weer een gave, een genade, om waarachtig het woord te spreken. En in het verband van onze tekst zou ik zeggen, om zonder mensen naar de ogen te zien het woord te spreken. Een genade van God die verkregen wordt op je knieën. En een genade die verkregen wordt gravend in de schriften. Heere, ga mij voor en leid mij. Geef me niet over aan mezelf en aan mijn eigen gedachten. Is daar niet altijd weer genade voor nodig? Om werkelijk, waarachtig, eerlijk het woord te spreken en om dat vrijmoedig te spreken. Zeker als het een hoge prijs kan kosten. En we hebben misschien allemaal wel eens tegen onze catechisanten en tegen onze hoorders gezegd. Denk er toch eens aan, stel je toch eens voor dat het ons leven zou kunnen kosten. Wat bij Petrus en Johannes niet ondenkbaar is. Niet denkbaar is. Hoe lang is het geleden dat hun meester stierf op Golgotha? Ook hier eten bedelaars altijd weer niet het brood dat ze zelf gebakken hebben, maar ze erkennen hun gebrek, ook ambtelijk. Eerlijk Gods woord spreken is altijd weer genade. Een zaak van het gebed, nou of het, als we werkelijk weten hoe de zaken erbij staan tussen God en ons. Tussen het woord en ons. Verdorring ligt op de loer. En zo gemakkelijk ebt de vrijmoedigheid in het spreken weg. Met alle vrijmoedigheid. Petrus en Johannes hadden dat gisteren nodig. En ze hebben dat vandaag weer nodig. En morgen niet minder. Moed, vastberadenheid, vrijmoedigheid. En laat ik maar, en ik hoop er straks nog even op terug te komen, laat ik het maar zo zeggen, deze vrijmoedigheid waar het hier over gaat in de handelingen, en er wordt meer over gesproken, komt heel dicht bij die bekende uitdrukking van Paulus in een van de Korinthebrieven, in betoon van geest en kracht. En zeg maar eens of dat geen genade is. Vanuit Christus de grote hoge priester en profeet, om zo te spreken, een gave vanuit zijn doorboorde handen. Dus waar gaat het deze christenen hier in Jeruzalem om? Dat het woord zijn loop heeft. Er wordt niet door deze christenen gezegd, wat zijn Petrus en Johannes toch zielige mensen eigenlijk? Nee, ze smeken om de loop van het woord. Daar gaat het om. Dat het met majesteit zijn kracht zal uitoefenen en zijn loop zal hebben in Jeruzalem en daarbuiten. Maar moet het ons vandaag in 2009 niet om precies hetzelfde te doen zijn? Voor en na en altijd weer om de loop en de voortgang van het woord in de kracht van de Heilige Geest. Om de loop van de wet van God in al zijn scherpte in het leven van mensen, opdat hoorders en verkondigers geraakt worden door het zwaard van de Heilige Geest en keer op keer gewond neerzinken aan de voeten van Christus, maar ook om de loop van het evangelie, opdat zondaren gelokt worden in de doorboorde handen van Christus. Is de tijd daar geschikt voor? Vandaag? En toen, in Handelingen 4, was de tijd toen geschikter? Kort na Goede Vrijdag en Pasen? Het was dan toch maar zo dat Christus kort geleden gekruisigd was. Wij kunnen door zoveel dingen bezig gehouden worden. En we kunnen zoveel beschouwingen loslaten hierop en daarop en noemt u maar op. Maar in Jeruzalem smeekt men te midden van alle rumoer om de loop van het woord van God. Kunnen we daarvan leren of niet? Bij een tekst is het natuurlijk altijd zaak om nauwkeurig te bekijken wat er staat, maar soms kan het ook goed zijn om te zien op wat er niet staat in een tekst. Er wordt hier niet gebeden door de gemeente in Jeruzalem, geef dat we alle voorspoed hebben. Wij mogen ook in ons land met zegen terugzien op zoveel eeuwen en met dankbaarheid terugzien op zoveel eeuwen, dat in ons land, ons lage land aan de zee, vaak in alle vrijheid het woord Gods mocht uitgaan. Maar het is niet het eerste gebed geeft dat wij alle voorspoed hebben, of dat Petrus en Johannes alle rust zullen kennen, of laten leden van het Sanhedrin neergeslagen worden, dat is ook niet het gebed. En we horen hier ook niet dat Petrus en Johannes gebeden hebben, Heere, laat anderen nu maar eens op die post staan. En ik zou dat op zich wel kunnen begrijpen. Ik heb wel eens op een Haamstede-conferentie gezeten, dat ik meermalen naar een collega keek en dat ik dacht, zijn werkterrein, dat zal mij wat lijken. Stel je voor dat ik dat zou krijgen. En ik hoor Mozes en Jeremia zeggen, Heere, bent u niet bij de verkeerde? Met die taak die ik krijg. Niets van dat alles. Geef dat zij in alle vrijmoedigheid het woord spreken. Dat. En dat zo uw woord zijn loop zal hebben. Was dat ten diepste toch ook niet wat Calvijn bedoelde. Toen hij zei, als ik maar nuttig ben. En of ik het gehoord heb of het weekend het afgelopen, de afgelopen zondag gelezen heb, ergens vraagt hij, waartoe zouden we ook als dienaren van het woord nog verlangen langer op de aarde te zijn? Dan in het gebed, laat mij nuttig zijn. Uw dienstknechten, uw slaven, hoe moet dat als ik voor Gods aangezicht sta met een opdracht? En ik heb zelf niet de kracht om die opdracht te vervullen. Is het niet het beste, de beste weg die zaak op de Here te laten aanlopen? De God die hemel en aarde gemaakt heeft? Dat gebeurt hier in Handelingen 4. Of zou het hem ontbreken aan kracht om mensen zoals u en ik aan te gorden? En met kracht te vervullen? Zou hij moeten zeggen, in jouw geval sta ik machteloos. Is hij niet de God van hemel en aarde? Als toch Petrus, Johannes, anderen O, daar in Jeruzalem, niet die kracht en niet die genade gegeven wordt. Ik wil u werkelijk vragen, wat blijft dan over? Ook in 2009, het bediend worden uit de volheid van de grote hoge priester. Als dat ontbreekt in mijn persoonlijk leven, in mijn verhouding tot God en ook in mijn ambtelijk leven. O God, uw werk en laat uw ogen open zijn over ons. Dat raakt hen daar in Jeruzalem heel diep. Het is een gelovig gebed dat verhoring vindt. Dat blijkt heel duidelijk ook uit het laatste vers dat we zo even gelezen hebben. In vers 33 wordt gezegd: en de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus. En we zouden kunnen doorlezen in het boek van de Handelingen. En we zien op velerlei plaatsen de vervulling van dit gebed hier in het midden van de gemeente van Jeruzalem. Opmerkelijk in dit verband is wat we vinden helemaal aan het eind van het boek Handelingen. En misschien hebt u er wel eens over gepreekt dat Paulus daar in Rome het woord predikt. En dat hij getuigt van Christus en van de werken van Christus onverhinderd en met alle vrijmoedigheid. Daar loopt het boek van de Handelingen op uit. In omstandigheden waarin wij zouden zeggen, nou, dat is daar voor Rome. In Rome, als Paulus daar zit in die dagen, met al die dreiging van zo'n wereldstad, zo'n wereldcentrum. En hij zit dan ook nog gevangen. En hij zou dan ook gemakkelijk nog ter dood gebracht kunnen worden. Daar is dan toch eigenlijk geen mogelijkheid toe dat Paulus onverhinderd en in alle vrijmoedigheid het woord zal verkondigen. Maar het gebeurt, omdat God het geeft. En omdat Christus zijn werk voortgang wil doen hebben. En omdat Gods raad zal bestaan, het gebeurt. Daar loopt het in de Handelingen op uit, waarbij wij dan bij dat onverhinderd vooral, en ik denk ook dat de reden is om dat zo op te vatten, we bij dat onverhinderd vooral denken dat er geen dreiging van buitenaf is en dat de overheid, de Romeinse overheid, het Paulus niet verhindert. En dat we bij die alle vrijmoedigheid denken aan een innerlijke vrijheid in Paulus om het woord te verkondigen, al zou het zijn leven kosten. Er is nog iets anders. En dat lezen we in vers 31 en dat ziet ook op de vervulling, de verhoring van dit gebed. Dat wanneer de discipelen daar dan bijeen zijn, de plaats waar zij zijn bewogen wordt. En eigenlijk wil de Heere, want zo mogen we dat opvatten, in dat bewegen van die plaats zeggen, ja, mijn ogen zijn open en mijn oren hebben jullie geroep gehoord. Die geopende ogen bij de Heere, die geopende oren bij Hem. Hij antwoordt. De plaats wordt bewogen. Ergens in Jeruzalem zijn de apostelen bijeen en plotseling is er een kleine aardbeving. Wij mogen het naar alle waarschijnlijkheid toch wel zo opvatten dat het een aardbeving is alleen daar waar de apostelen bijeen zijn. En dat hier dan ook sprake is van een teken dat de Heere wil geven aan de apostelen daar in Jeruzalem. De vraag kan zijn bij het gebed, en we horen dat ook zo vaak van gemeenteleden, hoort de Heere wel? Gistermiddag ging het over de opvoeding van kinderen en het onderwijs aan de jeugd. Kunnen onze jongeren bemerken bij ons ouderen? Dat de Heer een horend God is, een antwoordend God is. Het kan ook een hele strijd uitmaken, hoort God wel. Ik hoor in ieder geval psalmdichters die zeggen, Heere, waarom roep ik en gij antwoordt niet? Waarom? Waarom houdt ge u als doof? Misschien gaat iemand zo meteen zo naar huis met die vraag. Zijn er bij u geen open oren dan vandaag? Of voor mij niet? Wat moeten we daarop zeggen? Mag ik een wat vreemd antwoord geven op die vraag die kan leven? Ik zou eigenlijk alleen maar eenvoudig willen vragen dan, worden ook de psalmen niet vervuld in Christus? Ook dat woord, waarom roep ik? En gij antwoordt niet. En wordt van daaruit dan toch niet een weg gewezen tot hem. En daarom, om zijnentwil, om Christus wil, antwoord de Heere op het gebed hier van de gemeente in Jeruzalem. Dat antwoorden van de Heere, dat kan op allerlei manieren gebeuren. Want het ontbreekt de Heere niet aan mogelijkheden en aan middelen om antwoord te geven op het gebed van iemand. En dat gebeurt, en dat hoef ik u vanmorgen natuurlijk niet voor te houden, want dat weten we allemaal, dat gebeurt vaak op een heel andere wijze dan ik het bedoeld had. Zodat ik soms de Heer als het ware bij zijn antwoord in de reden wil vallen. Heere, zo had ik het niet bedoeld. Zo niet. Maar de Heere weet wat hij doet. Nogmaals, hij is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft in zijn wijsheid. Hier zien we een antwoord heel direct op het gebed. Nauwelijks is het amen, heeft het amen weer klonken of de Heere beweegt de plaats. Ik weet van jullie af en mijn ogen zijn geopend. En weet u wat dat met zich meebrengt? God beweegt dan zijn arm, zijn hand en de plaats wordt bewogen. Zo werkt hij hier deze keer. En dat is zijn wijsheid en dat is zijn goedheid hier. En dat hoef ik verder niet te verklaren. En wat hier gebeurt met die aardbeving, dat is ook werkelijk gebeurd. Dat is geen fabeltje of geen literaire inkleding natuurlijk. Want wat is het te groot voor deze God. En wanneer dan gebeden wordt, daar in Jeruzalem zijt gij niet de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dan antwoordt de Heer en dan zegt hij, ja, dat is waar, ik ben het. En ik werk. En wanneer ik werk, en wanneer ik vrijmoedigheid geef om het evangelie te verkondigen, en wanneer ik door mijn geest het woord zijn loop doe hebben en binnendraag in harten van ouderen en van jongeren. En wanneer ik mijn woord met kracht laat uitgaan, zal het bekend worden dat ik het ben die de hemel en de aarde maakte. Hij laat merken dat er bij hem open oren zijn en geopende ogen. Wat een ondervinding in de levende omgang. En dat is in het algemeen op plaatsen waar alles uit mijn handen geslagen is. Te bemerken, die open oren en die open ogen bij hem. Wat een ondervinding. De plaats wordt bewogen. En onwillekeurig denken we dan, we hebben vanmorgen en vooral gistermorgen ook uit Exodus gehoord, we denken dan aan de berg Sinaï, waar de Heere neerdaalt en de berg, de plaats wordt bewogen. Goede Vrijdag, de aarde beweegt. Pasen. Straks in Filippi. Als voor het eerst in Europa, daar moeten we in 2009 maar eens aan denken, als voor het eerst in Europa het evangelie verkondigd wordt, beweegt de aarde. Dat zal ons wel mogen aanzetten tot gebed, ook voor de kerk in Europa, in donkere tijden. En nu alweer een beweging van de aarde. Ik weet niet of de discipelen dat gezegd hebben, maar ik zou me kunnen voorstellen dat ze gezegd hebben met hun ogen opgeheven voor de Heere. Heere, bent u daar alweer? Weer beweegt de aarde. Wilt u opnieuw een horend God zijn? Een wonder toch zeker als hij komt, als Christus komt, in het kleed van zijn woord en in de Heilige Geest. Maar een niet minder groot wonder als hij opnieuw komt. Als hij weer komt, Heere, bent u daar dan alweer? En beweegt u de aarde alweer? Als hij komt tot een gemeente. Die beweging mag denk ik gezien worden hier in Handelingen 2... toch als een preludium op wat verder in de handelingen zal gaan gebeuren. De beweging die gebracht wordt onder volkeren en onder mensen. De hele schrift is er eigenlijk vol van de beweging die God brengt in het leven van mensen, persoonlijk, in een kerk, in een gemeente, onder een volk. En de Heer hoeft ook vandaag maar even zijn hand op te lichten. Of er is beweging onder een volk. Ook wanneer geestelijk alles zo huiveringwekkend stil kan zijn, ook dan hoeft hij maar even zijn hand te bewegen. Is dat niet wat wij vandaag nodig hebben? In onze gemeentes, in onze pastorieën. Dat de stilte van de dood wordt verbroken. En de onbewegelijkheid en de gezapigheid worden verscheurd door de machtige hand van God. En mensen aangegrepen door woord en Heilige Geest in beweging gebracht worden. En worden neergeworpen aan de voeten van de Here met de belijdenis van schuld. Maar waar mensen niet alleen worden opgejaagd door het vonnis van de wet. En worden verdreven uit alle eigen gemaakte schuilplaatsen. En we kunnen wat van die verschansingen hebben waar we ons verbergen. Want we hebben het over het gebed om geopende ogen. Maar denk erom dat wij ons ook in onze ambtelijke dienst kunnen verbergen voor de ogen van God. Op een bepaald moment. Ook door een bepaalde zondige weg die we gaan. Niet alleen dat mensen zo worden opgejaagd, maar dat ze ook worden geworpen in de doorboorde handen van Christus, zoals Ezechiël een beweging zag komen in het dal van de dorre doodsbeenderen. En dan vraag ik nog een keer, wat is huiveringwekkender dan een ijselijke stilte, dat je soms moet zeggen, en als het goed is, sluiten we er onszelf bij in. Wat een stilte toch, om te schrikken. Een geestelijke stilte. Die in wezen helemaal niet zo ver bij een hol activisme vandaan ligt. Waarbij allerlei gedraaf is zonder dat mensen ten diepste worden neergeworpen aan de voeten van Christus. En hem worden ingelijfd. Dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Want zo'n geestelijke stilte kan gepaard gaan met heel wat gedraaf. We zouden denk ik kunnen zeggen, die beweging die hier is, die kleine aardbeving in Jeruzalem, is een teken van de Heilige Geest, zoals we in Handelingen 2 die tekenen van vuur en wind zien. En dan weten wij dat Pinksteren niet herhaald wordt, dat blijft staan. Maar ik denk dat zoals vuur en wind wat zeggen in Handelingen 2, zo ook hier deze beweging, deze aardbeving iets zegt over het werk van de Heilige Geest. Hij weet beweging te brengen waar mensen dat niet doen. Waar ook dienaren van het woord dat niet doen. En we hebben dat ook altijd maar weer te leren. In ieder geval, de apostelen gaan niet roerloos in een klein hoekje zitten, maar in vrijmoedigheid spreken ze de woorden Gods. En de Heilige Geest grijpt mensen aan. Nogmaals, dat is iets heel anders dan een activisme waarin wij ten diepste voor alles moeten zorgen. Mensen worden neergeworpen en worden opgericht. Want Gods bewegende hand, zegt Luther, doodt en maakt levend. Beide. Bij Ezechiël komt er beweging in het dal. Moet dit ons, broeders, niet aanzetten tot vermeerdering van onze gebeden? Waarom verwacht ik niet meer van de Here? Waarom roep ik zijn naam niet meer aan? Als hij zo'n groot God is, waarom dan niet? Ja, er zijn hele betogen over te houden natuurlijk. Maar laten we die vraag maar eenvoudig meenemen. Je kunt zo vastlopen met alles van jezelf en met alles buiten Christus en gelukkig wanneer dat gebeurt. Want zo mogen we het ook wel tegen elkaar zeggen. Wij met alles buiten Christus klem lopen, persoonlijk en ambtelijk, dat je zegt, o God, ik zit zo vastgeklemd en ik kom er niet uit en ik kom er niet door. En je kunt zo klem gezet worden voor het aangezicht van de Here met je rug tegen de muur, hierin en daarin. En in een gemeente kan de doodswalm te ruiken zijn. Wat is nodig? De beweging door de Heilige Geest. Het is maar dat we weten waar we om te smeken hebben, ook vandaag. En wat een bemoediging voor deze christenen. Wat een schittering van de genade van God, Heer, hier. Heer, u bent toch de God die leeft en die regeert en die werkt. En zij werden alle vervuld van de Heilige Geest en spraken met vrijmoedigheid. Dat eerst, en ik wil daar heel kort over zijn, dat vervuld zijn van de Heilige Geest, dat doet denken aan Handelingen 2. Dit gedeelte wordt wel aangeduid als klein Pinksteren. Nogmaals, dat betekent geen herhaling. Het betekent wel dat de apostelen opnieuw toegerust worden met de kracht van de Heilige Geest. Overbodig? U weet wel beter wanneer u de Here kent. En wanneer u werkelijk in uw dienst de levende God nodig hebt. En dat is dan heel concreet. Door dit vervuld zijn van de geest spreken ze in vrijmoedigheid het woord. Er mag dreiging zijn, maar als de Heilige Geest je vervult, rijst Christus zo groot en hoog voor je op, dat met vrijmoedigheid het woord gesproken wordt. En hier wordt vervuld, broeders, dat er in Christus zo'n overvloed is. We belijden van hem dat hij de levendmakende geest verworven heeft in zijn dood en opstanding. Het klinkt in het avondmaalformulier. Wat is er een volheid in Christus, ook als het gaat over zijn grootste gave, de gave van de geest. Opmerkelijk vind ik dat we in Handelingen 2 lezen van de uitstorting van de Heilige Geest en dat de discipelen daar vervuld worden van de Heilige Geest. Nou denk je, dan hebben de discipelen toch de Heilige Geest, want ze zijn ervan vervuld met Pinksteren. En dan hier wordt gezegd, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Maar dat is dan toch eigenlijk wat overbodig, dat hier gebeurt. Zouden we hier iets op het spoor komen van het patroon van Gods werken, alle eeuwen door? Want God laat mij ook in mijn ambtelijk leven niet zomaar over zijn gaven beschikken. En zeker niet over de Heilige Geest. En als hij me geeft, moet hij me altijd weer geven. Herkent u dat? Heeft dat ook niet wat te maken met het bekende woord van Luther over de bedelaar? U kent het woord. Telkens verlegen zijn om Christus betekent ook telkens verlegen zijn om de Heilige Geest. De apostelen zijn weer aangewezen op een gevende God. De kerk van alle eeuwen is één in haar hunkering naar wat hier staat. Hier is alle eeuwen door naar verlangd en wordt omgebeden. En dat te meer omdat de kerk de eeuwen door zo arm is als een kerkrat. En altijd weer aangewezen is op de genade die van een andere kant komt. Dat geldt de kerk, dat geldt de ramsdragers, dat geldt de levende lidmaten van de kerk. En daarom heeft het voor ieder van ons wat te zeggen vanmorgen. Kom, Heren. Sta op, regeer ons door uw woord en geest. En dan nog één keer terugbuigen naar het begin over die vrijmoedigheid. Dat is wat anders dan vrijpostigheid. Ik meen te bespeuren hier en daar dat bij vrijmoedigheid wel eens gedacht wordt aan een bepaald vuurwerk onder de prediking van het woord. Tamtam soms. Ik noemde Paulus al, onverhinderd en in alle vrijmoedigheid sprak hij in Rome het woord. Niet innerlijk geremd, niet vleugellam ook door de dreiging waarin hij staat, niet zwijgend uit angst voor de gevolgen die het verkondigen van de opstanding van Christus kan hebben. Het kan een zaak van leven en dood zijn. Je kunt geremd worden door, ja, te veel om op te noemen. Je kunt op de kansel geremd worden door hoogmoed. En je kunt geremd worden door diepe moedeloosheid. Uiterste moedeloosheid. Je kunt aangeslagen worden door de houding waarmee iemand voor je in de kerk zit. en waaruit blijkt dat de gedachte is, het is vanmorgen ook weer niks. Je ziet het soms mensen denken. Je kunt in de verzoeking gebracht worden iets in te slikken, waarvan je diep in je hart weet dat je het zeggen moet, om Gods willen. Je kunt je vrijmoedigheid verliezen in de dienst door weg te zwerven bij de Here vandaan en weg te dwalen bij Christus vandaan. En dat gaat o zo vanzelf en o zo gemakkelijk. In alle vrijmoedigheid, ik zei al, dat komt dicht bij de uitdrukking uit de Korinthebrief, in betoon van geest en kracht. En het heeft te maken, als ik het goed zie, onder andere met de diepe overtuiging dat je met je hoorder staat op die smalle rand die er is tussen hel en hemel. Ik denk dat de vrijmoedigheid waar het over gaat, geboren wordt waar we dat ontdekken en dat steeds weer ontdekken. Ik sta met mijn hoorders op dat hele smalle pad tussen aan de ene kant de hel en aan de andere kant de hemel. En ik denk dat ook met deze vrijmoedigheid te maken heeft de diepe innerlijke overtuiging dat er buiten Christus geen leven is. En we weten dat allemaal. We weten het zo goed. Gruwelijk goed. Maar het is waar, je kunt in de dienst van de Heer aan slijtage onderhevig zijn. Ik las, maar ik kan geen naam meer noemen. Ik las van een puritein in Engeland, die wat ouder werd, 60, 65 jaar. En die op een gegeven dag met schrik ontdekte, ik ben nou wat ouder, de mensen zouden meer van me mogen verwachten dan toen ik 40 was. En de zaak raakt zo uitgesleten bij. In mijn ambtelijke dienst. Die lelijke slijtage die er kan zijn. Van dat gezapige. En we weten toch wel wat daarmee bedoeld wordt dan. Je kunt aan emoties onderworpen zijn. Ook in je persoonlijk en gezinsleven. En aan de zuigkracht van machten en zonden die zich sterk maken in je leven. En toch, hier zien we dan toch maar, er komt beweging daar in Jeruzalem. En dat is tekenend voor wat er verder in de handelingen gebeurt. En wat er de eeuwen door gebeurt. Want broeders, er kan veel gebeuren en er zal veel gebeuren voordat wij met onze ogen Jezus zien wederkomen. Maar de raad van God zal ook vervuld worden. Wat moeten de apostelen hier verwonderd zijn over wat de Here doet. Machtig toch, zo'n bevestiging van de Here. We moeten best wel voorzichtig zijn met tekenen. Denk aan de geschiedenis van Zacharias. Maar is het nou verkeerd om ook in je ambtelijke dienst te vragen of de Here bemerken laat dat hij van je afweet? Dat zijn ogen open zijn. Het ging onder andere over Psalm 2. Waarom, Here? Woede de heidenen, bedenken de volken ijdelheid. Dat gaat maar door, alle eeuwen door. Maar dit gaat ook door. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. En daarom worden mensen in beweging gebracht. Het is wel nodig om altijd weer opnieuw aan zijn voeten gebracht te worden. Ook voor dominee is nodig en voor wie dan ook maar. Want anders is het huiveringwekkend wanneer eenmaal de aarde bewogen zal worden bij de wederkomst van Jezus. Maar ook, en neemt u dat dan alstublieft straks na de maaltijd maar mee naar huis. Zalig zij die Sions vorst erkennen voor hun Here. Amen.